De eerste collecte is straks bestemd voor de kerk. De tweede collecte voor de kerkelijke kassen, met name de evangelisatie. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. En dan wil ik graag alvast de schriftlezingen noemen voor de mensen thuis. De eerste schriftlezing is uit Matteüs 16, vers 21 tot 28. Matteüs 16, vers 21 tot 28. En de tweede schriftlezing is uit Hebreeën 13, de versen 5 tot 16. Hebreeën 13, vers 5 tot 16. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 147, de versen 1 en 6. Laat 's Heeren lof ten hemel reizen. Thank you. Wij bidden om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het woord van God. Laat ons bidden. Trouwe Heer in de hemel, wat is het wonderlijk dat we zomaar in de kerk mogen komen in het geloof dat u ons roept. Machtige dingen gebeuren er in deze wereld. Vaak staan we er niet zo bij stil, maar wat is dat een wonder dat u, God van hemel en van aarde, schepper van alle dingen, dat u ons roept en dat we mogen komen op deze plaats die we uw huis mogen noemen, waar u als een vader uw kinderen wilt ontvangen, waar u uw woord wilt spreken, waar u wilt roepen tot bekering, waar u uw genade, uw liefde kwijt wilt. Wij kunnen daar met ons verstand niet bij. Het is te groot. Maar we mogen het geloven. Niet omdat mensen ons dat vertellen, maar omdat uw eigen woord daarvan spreekt. En zo mogen we ook vanmiddag in deze eredienst uw woord openen. En we bidden u, Heere, laat het zo mogen gebeuren dat niet wij maar de Bijbel open doen, maar dat u uw woord voor ons openlegt. En dat u ons hart daarvoor opent en ons het doet verstaan. Wie u bent, in uw grootheid, maar ook in de grootheid van uw genade voor zondige mensen. Wij kunnen dat niet zelf bewerken. En daarom komen we tot u in afhankelijkheid. Wij bidden u om de leiding, om het licht van uw Heilige Geest. Laat die uw woord openleggen en ons hart ontsluiten. Zodat we uw woord mogen ontvangen als voedsel voor ons leven. Vandaag is de eerste dag van de week en u wilt ons opnieuw bepalen op deze eerste dag bij de komst van de Heer Jezus in deze wereld, die geleden heeft en gestorven is en op de eerste dag is opgewekt uit de doden. En zo met dat evangelie mogen we ook deze nieuwe week binnengaan. Wilt u het zelf bij ons binnenbrengen? Opdat wij daaruit leven, steeds meer. Op zo'n manier dat ook anderen het aan ons merken. Dat het aantrekkelijk wordt. Dat anderen zich afvragen wat wij mogen ontvangen. In het bijzonder ook als we samenkomen in uw huis. Heere, laat uw woord zo doorwerken in deze wereld. Waarop zoveel wijzen nog zoveel machten zijn die werken, die tegen u ingaan. Machten van het kwaad. Geef Heere dat uw gemeente die vandaag uw woord mag horen, hier en op veel plekken in deze wereld, een gemeente mag zijn die uw licht verspreidt. Licht in de duisternis. Licht door het woord. Licht door de daden. Zo mogen we alles van u verwachten. Wilt u ons horen? Niet omdat wij dat verdiend zouden hebben. Maar wij bidden u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. De eerste schriftlezing is uit Matteüs 16. We lezen daaruit vanaf vers 21 tot vers 28. Matteüs 16, vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden. En ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zei tot Petrus: Ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot. Want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het de mens zo hij de hele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, dewelke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Wij zingen nu Psalm 31, vers 15, 16 en 17.
Thank you.
De tweede schriftlezing is uit het boek Hebreeën, hoofdstuk 13, de versen 5 tot en met 16. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Word niet omvoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. We hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden offeren, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen, die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Tot hier de schriftlezing. Wij zingen nu Psalm 80, de versen 5, 9 en 11. Na de preek zingen we Psalm 69, het eerste vers: O God, verlos en red mij uit de nood. En het zevende vers: Hoor mij, o Heer, uw goede tierenheid is goed. Psalm 69, vers 1 en 7. De tekst voor de preek vanmiddag is uit Hebreeën 13, het 13e vers. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een paar weken geleden maakte ik een kerkdienst mee, een ochtenddienst. En de predikant in die dienst had dit gedeelte uit Hebreeën 13 uitgekozen om de wet van God voor te lezen voor de gemeente. Om een leefregel door te geven vanuit het woord van God voor ons leven van elke dag. En veel dingen die genoemd worden in Hebreeën 13... kunnen we ons goed ter harte nemen als woorden waarmee God ons de weg wijst voor ons dagelijkse leven. Het gaat onder andere over herbergzaamheid, mededeelzaamheid, uw wandel zij zonder geldgierigheid. Maar ook dit woord werd gesproken als een leefregel voor ons leven van elke dag. En het bleef haken in mijn gedachten. Als God ons dit meegeeft voor ons dagelijkse leven, wat betekent dat dan voor de dingen die je doet en die je niet doet, die je zegt en die je niet zegt? Dit woord waar staat: laten wij derhalve tot hem, dat is tot Jezus, uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Het is geen gemakkelijk woord en ook niet een makkelijk woord om toe te passen in je leven. Een woord vol beeldspraak, beeldspraak die ontleend is aan het Oude Testament. Vooral de eredienst van het volk Israël in het Oude Testament krijgt veel nadruk in het boek Hebreeën. Het is duidelijk dat als hier staat: laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, dat er een verband wordt gelegd, niet alleen met dingen uit het Oude Testament, maar dat het gaat over wat de Heer Jezus heeft meegemaakt, met name in zijn lijden en sterven. Want zo staat het ook in het vers dat hieraan vooraf gaat: daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Met die legerplaats zal hetzelfde bedoeld zijn als die poort. Jezus heeft buiten de poort geleden. En we weten dat toen Jezus stierf aan het kruis, het kruis was opgericht in Gethsemane, buiten de poort van Jeruzalem. In deze brief aan de Hebreeën wordt vaak teruggegrepen op die eredienst van het volk Israël al in de woestijn, toen het volk uit Egypte trok op weg naar het beloofde land, naar Israël, naar Kanaan. Het volk overnachtte toen in een legerplaats, in tenten in de woestijn. En de dienst voor God vond plaats in die bijzondere tent, de tabernakel. De schrijver van deze brief gebruikt nu dat beeld van de dienst van het volk Israël aan God in de woestijn, om daarmee het bijzondere en alles overtreffende van de komst en het werk van de Heer Jezus uit te laten komen. Jezus heeft de eredienst, en met name gaat het hier over de offerdienst van het Oude Testament, van de oude bedeling, vervult in zichzelf. En dat zijn dingen die juist in deze lijdenstijd steeds weer naar boven komen vanuit de Bijbel. In het lijden en sterven van de Heer Jezus komen alle offers die gebracht zijn de vele jaren in de eredienst van het volk Israël tot vervulling. Wilde God in het Oude Testament vergeving schenken omdat een dieroffer gebracht mocht worden in plaats van de schuldige mens, een koe of een stier? Nu veel meer, zo betoogt deze schrijver aan de Hebreeën. Nu veel meer omdat het offer van Christus zoveel sterker en krachtiger is. Omdat Jezus, Gods Zoon, God zelf die op aarde is gekomen om zondaren te behouden, omdat Hij alles heeft gegeven om alles te kunnen schenken. En door het geloof in zijn offer, door het geloof in zijn volbrachte werk aan het kruis, mogen mensen zondaren redding, heil ontvangen. En dat is niet maar zo een leer in het christelijk geloof, waar je over kunt nadenken, wat je op een rijtje kunt zetten. Maar steeds weer benadrukt juist ook deze schrijver aan de Hebreeën het, dat dit heel persoonlijk is. Dat je dat op jezelf mag betrekken. Dat het als het ware zo is dat God het verkondigt persoonlijk in jou, in uw leven. Het is ook voor ons, het is ook voor mij. En daarom, midden in dit schriftgedeelte, komen ook deze woorden zo prachtig naar voren, waar de schrijver van deze brief het ineens uitroept. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Vergeet dat niet. Hij is dezelfde als toen en tot in eeuwigheid. Die dingen worden dicht bij het hart gebracht. Het komt sterk naar voren dat Gods Zoon stierf voor ons aan het kruis op Golgotha. Een offer van God door God. Ongekend, ongehoord. En vooral als je dat vergelijkt met andere godsdiensten in deze wereld. Er zijn vele godsdiensten. Maar dan zul je dat nergens zo aantreffen. De grootheid van Gods liefde en genade. In alle godsdiensten komt wel een hoogste God voor. Vrijwel alle godsdiensten. Een God die de schepper is. Een God die hoog verheven in een hemel zijn plaats heeft. Een God die zijn wetten en verordeningen geeft. Maar een God die zo nabij komt dat hij in Christus zelf tot ons komt in deze wereld. Een God die in zijn Zoon de zonden draagt van zondaren tot in de dood aan het kruis. Als een offer tot vergeving. Dat kom je nergens tegen. Soms zijn er wel mensen die niet goed weten wat dat nou eigenlijk betekent, dat je christen mag zijn. Ik kom dat nog wel eens tegen in Indonesië, maar ook in Zuid-Afrika. Dat mensen nog makkelijk switchen, zou je haast zeggen, tussen de ene godsdienst en de andere. Als bijvoorbeeld een meisje gaat trouwen, kan het gebeuren dat ze islamiet wordt, of omgekeerd, een jongen gaat over naar een andere godsdienst. En als je erover praat, lijkt het net alsof ze denken, ach, zoveel maakt het ook niet uit. Een godsdienst die gericht is op God. De namen zijn wat anders, de rituelen zijn wat anders, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Maar wat is er een geweldig groot verschil tussen al die godsdiensten, ook de oude godsdienst die er was en nog steeds is in veel vormen, daar in het Toradja-gebied en ook in Zuid-Afrika, in Kwanebele. Wat is er een geweldig groot verschil met het evangelie dat gepredikt mag worden vanuit Gods woord, vanuit de Bijbel. Dat God niet maar een God is die alleen zijn wetten en geboden geeft. En dat mensen ja, zegen kunnen ontvangen, redding kunnen ontvangen, omdat ze zo stipt mogelijk allerlei gewoontes en geboden volgen. Maar een God die nabij komt, die nabij gekomen is en die in Christus, in zijn Zoon, het offer schenkt tot behoud aan zondige mensen. Onvoorstelbaar met je verstand. Wie zal daarbij kunnen? Maar we mogen het geloven en ontvangen dat God in zijn liefde er alles voor over heeft gehad om het goed te maken. Dat hij zijn genade wil schenken. En vandaar dat deze schrijver ook in dit hoofdstuk zegt, de ziel vindt zijn vastheid niet in het voldoende nakomen van allerlei regels en geboden. Maar de ziel vindt zijn vastheid in genade. En hoe zou het anders kunnen? Stel je voor dat het ervan af zou hangen wat wij kunnen opbrengen en of wij wel voldoende goed en op orde geleefd hebben. Het zou nooit genoeg zijn en je zou altijd weer voortgejaagd worden. Je zou altijd tekort komen en er zou een geweldige onzekerheid blijven hangen in je leven. Maar dit is de vastheid waarmee Gods woord ons de weg van het heil wil tekenen. De vastheid in de genade van God. En dan zegt deze schrijver, waarom laat je je dan nog meeslepen met allerlei vreemde leringen? Vreemde leringen staat er. Allerlei geboden en verboden. Wat je wel moet eten en wat je niet mag eten enzovoort. Alsof dat een manier zou zijn om zegen te ontvangen. En ja, zo gaat het vaak in het gebied van de Toradjas. We zijn er nog niet lang geleden vandaan gekomen en het ook weer gemerkt dat dat er bij veel mensen zo diep in zit. Dat als je de regels volgt, vroeger waren dat de regels van de oude godsdienst, van het op tijd offeren, het op tijd bepaalde rituelen nakomen, dat je dan zegen mag verwachten van de goden. Maar ook in Kwanebele, waar we straks naartoe gaan, is dat aan de orde van de dag, waar de geesten van de voorouders vaak nog een grote plaats hebben in de gedachten, in de godsdienstige gedachten van de mensen, vaak ook bij mensen die al tot de christelijke kerk zijn toegetreden, al belijdenis hebben gedaan, en toch, het heeft zo'n macht. Heb je wel genoeg gedaan om de geesten van de voorouders tevreden te stellen? En die ziekte die gekomen is, of dat ongeluk, is dat niet omdat ik tekort gekomen ben in datgene wat de voorouders nodig hebben? En dan gaan mensen naar ja, zogenaamde deskundigen in die godsdienst. In Zuid-Afrika heet die de Sangoma. In Indonesië de Dukun. En die man of vrouw heeft een speciale verbinding, zeggen ze, met die andere wereld en weten wat jij tekort gekomen bent. En dan zeggen ze, je moet een geit slachten of een varken in een andere cultuur. Of, als het niet ernstig is, een kip. En dan vertrouwen de mensen erop dat het weer goed zal komen. Ziet u waarom die schrijver aan de Hebreeën het heeft over vreemde leringen? Wat is dit vreemd aan de kern van de boodschap? De kern van het evangelie dat van God komt. De ziel vindt zijn vastheid niet in wat wij moeten opbrengen, maar in genade. Een vastheid die niet op grond de grond heeft in wat ik gedaan heb, maar die zijn grond heeft in wat God heeft gedaan. Maar wat zit dat er vaak diep in? Om meer te vertrouwen, meer af te gaan op allerlei dingen die je zelf moet doen en zelf moet tonen. De Hebreeën zegt, deze schrijver, als het alleen erop aankomt op het onderhouden van bepaalde godsdienstige tradities, je zult er geen baat bij vinden. Mensen, Gods genade is de enige weg ten leven. En daarom roept hij hier uit. En hij roept het ook ons toe. Laten wij tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Tot Jezus. Om dit te begrijpen moeten we iets weten van wat er gebeurde op de grote verzoendag bij het volk Israël. De hoge priester ging toen, ik denk dat de meesten van ons het wel weten, maar ik zal het even kort vertellen. Ging toen met het bloed van dieren, van geslachte dieren, gedode dieren, de tempel binnen. Of de tabernakel binnen. Tot in het diepste heiligdom. Tot in het heilige der heiligen. En daar sprenkelde hij van dat bloed van een stier en van een bok op de verzoendeksel. In het geloof, omdat God het zo gezegd heeft, dat God vergeving wil schenken. Het bloed van het offer, een teken dat God in zijn genade zich toewendt tot zijn volk. Maar alleen vanuit die genade. De zegen van God kwam niet door dingen die mensen deden. En vandaar dat hier ook benadrukt wordt dat het lichaam van die dieren, waarvan het bloed in het heilige der heiligen werd gesprenkeld, niet gegeten mocht worden door de priesters en door de hoge priester in de tabernakel en in de tempel. Alsof zij daardoor kracht om te leven zouden ontvangen. De kracht die God geeft was alleen door zijn genade, alleen door dat bloed van dat offer. En de lichamen van die dieren moesten buiten de legerplaats verbrand worden. Totaal. Er staat in Leviticus 16 dat zelfs ook de huid staat er, maar ook de mest van die dieren, als dat soms gevallen was, moest meegenomen worden en verbrand worden buiten de legerplaats. En dat om te benadrukken dat alleen de genade van God wat uitkomt in dat offer mocht gelden tot vergeving van zonde. Laten wij derhalve uitgaan tot hem buiten de legerplaats. Een geweldige boodschap in de Bijbel. Dat God ons die weg wijst en ons ook oproept daartoe. Oproept om die weg te gaan tot hem, tot Jezus. Die buiten de legerplaats, die op Golgotha geleden heeft en gestorven is. Opdat wij genade ontvangen. Hoe groot is zijn liefde. En nu zou je eigenlijk wel een punt willen zetten hier. Het is zo rijk, zo vol belofte. Maar in deze tekst, u hebt dat wel gezien, daar staat hier geen punt. De zin loopt door. En het loopt door met een verbindingswoord, waarbij het een direct verbonden wordt met het ander. En staat er, tot hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. En misschien denk je, stond dat er nou maar niet. Laat dat nou even weg. Maar dat is het nu juist. Het tweede hoort onlosmakelijk bij het eerste. Het is verbonden. Ook nu Jezus al is opgewekt uit de doden. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft, zo mogen we geloven, de macht van het kwaad overwonnen. De macht van de Satan. En toch staat ook dit woord er nu nog. Ook na de opstanding van de Heer Jezus. We lezen hier niet, laat ons uitgaan tot hem buiten de legerplaats waar hij heeft volbracht. En delen in zijn overwinning, delen in zijn triomf, zijn glorie en zijn heerlijkheid. O, zeker, ook dat komt rijkelijk aan de orde. Maar voorlopig staat er dit nog. En zijn smaad dragen. Dat is niet gemakkelijk. En misschien schrikt dat soms af. En misschien dat soms ook twijfel bij je boven komt. Dat Jezus is gestorven en begraven. En opgewekt uit de doden, maar dat de wereld waarin wij leven, ja, mag je zeggen, nog niet veranderd is. Nog niet. En wij leven daar middenin, als mensen die tot Jezus uitgaan. Jezus die verworpen werd, die bespuwd werd, die pijn leed, die gedood werd. Laten wij tot hem uitgaan en zijn smaad dragen. Deze woorden in deze brief slaan duidelijk ook op de situatie waarin de Hebreeën verkeerden. Het was voor hen niet makkelijk en zeker niet vanzelfsprekend om als christen te leven in hun omgeving. En steeds weer blijkt uit deze brief dat zij juist door hun geloof, door hun verbondenheid met de Heer Jezus, grote problemen ondervonden. Smaad vanuit hun omgeving. Ze werden gehoond. Zij leden verdrukking. Hun goed uit hun huizen werd geroofd, zo staat er. En sommigen werden in de gevangenis geworpen. En de vraag komt boven, waarom moet dat allemaal gebeuren? En velen voelden twijfel bij zich bovenkomen. En een verslapping. Hoe kan dat nou? Je gelooft in de Heer Jezus, die heeft overwonnen. En waarom laat hij dit dan nog toe? Hij heeft de Satan overwonnen. En waarom is het kwaad dan nog zo sterk? Misschien dat je zulke gedachten ook wel eens in je eigen leven opmerkt. Het lijden van Christus is blijkbaar niet afgelopen op het moment dat hij heeft geroepen, het is volbracht. Het lijden van Christus wordt, en zo lezen we keer op keer in het Nieuwe Testament, ook als het ware voortgezet in degenen die hem volgen. Zoals we zojuist gelezen hebben uit Matteüs 16, waar Petrus werd bestraft en waar Jezus zei, kom achter mij, volg mij en neem je kruis op, achter mij. En Paulus schrijft ergens, dat hij, en hij heeft veel lijden moeten ondergaan, juist vanwege zijn geloof in Christus en de verkondiging van zijn naam. Maar dat hij juist daarom ook veel kwaad heeft ondervonden. En zo zegt hij, het is als het ware zo dat ik in mijn leven nog moet volmaken wat ontbreekt aan het lijden van Christus. Laten wij tot hem uitgaan en zijn smaad dragen. Misschien ondervind je het zelf ook wel eens in je leven. Het is vaak niet makkelijk. Door allerlei omstandigheden, maar vaak ook niet makkelijk om voor je geloof uit te komen. Misschien is je geloof maar klein. Maar misschien ook stop je het te vaak weg. En hou je het klein. Omdat je te weinig vertrouwt op de Here en op zijn kracht. Maar wat is het vaak moeilijk om als christen, als volgeling van Jezus te leven. Ik wil er graag twee voorbeelden van geven. Eén voorbeeld uit Mamassa, één voorbeeld uit Kwanabeen.